daar van de 16e vers. De dag is nu ook van de geheime nacht. Hij ziet het licht, de zon met gloed en stralen. Door u is uitgesteld in juiste palen. Elk jaar seizoen hebt gij tot stand gebracht. Het is het 16e vers van 74.
Schepper van het licht, dat u in onze duistere harten dat licht mogen doen opgaan, wat opgegaan is in de morgenstond van uw verrijzen is in het graf, en dat toch ook in onze harten zal moeten opgaan, zal het voor ons wel zijn voor tijd en eeuwigheid. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden geschonken van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. U zal voorgelezen worden uit het Hooglied, het 7e hoofdstuk. Ik noem het Hooglied, het 7e hoofdstuk. Nog vooraf de wet des Heeren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de water en onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog van die. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want Heer zal niet voor ons doorhouden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Bedenk den Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werken, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaat, nog uw vee, nog uw vreemdeling die u voortbrengt. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde hem zelf. Eert uw vader en uw moeder, totdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaat, nog zijn ros, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Hoe schoon zijn uw gangen in de schoenen, gij, prinsendochter. De omdraaien in uw heupen zijn als kortvoetige ketens, zijnde het werk van de handen en kunstenaars. Uw navel is als een ronde beker die geen drank komt. die geen drank ontbreekt, u buiten is als uw hulptuigen rondom bezet met leven. Uw twee borsten zijn als twee werpen, tweelingen van een ring. Uw hals is als een elke benen toren, uw ogen zijn als de vijvers te Hesbon. Bij de poort van Bat Rabin, uw neus is als de toren van Libanon die tegen Damascus ziet. Uw hoofd is op u is als Karmel en de haarband u zelfs als purper. De koning is als gebonden op de galerij. Hoe schoon zijt gij en hoe lieflijk zijt gij, o liefde en welste. Deze uw lengte is te vergelijken bij een palmboom en uw borsten bij druiven. Ik zeide, ik zal het een palmboom klimmen, ik zal zijn takken grijpen, zo zullen dan uw borsten zijn als druiftrossen aan de wijnstok en de reuk van uw neus als appelen. En uw gehemelte als goede wijn die recht tot mijne beminde gaat, doende de lippen des slapende spreken. Ik ben mijn liefste en zijn genegenheid is tot mij. Kom, mijn liefste, laat ons uitgaan in het veld, laat ons vernachten op de dorpen, laat ons vroeg ons opmaken naar de wijnbergen. Laat ons zien of de wijn zo bloeit, de jonge druifjes zich open doen, de granaatappelbomen uitbotten, daar zal ik u mijn uitnemende liefde geven. De duurdien, geen verreuk, en aan onze deuren zijn allerlei edele vruchten, nieuwe en andere, o mijn liefde, die heb ik voor u weggelegd.
Laat ons samen het aangezicht des Heeren zoeken. O grote God, die de hemel hebt tot uw troon en de aarde tot een bank uw voeten. Gij vergunt het ons nog, dat we nog leven mogen op die voetbank van u en dat we ook nog samen mochten komen rondom uw getuigenis. Wat houdt ge toch bemoeienis met een nietig mensenkind? Want als u zou doen met ons naar onze schuld en zonde, dan zou u ons weg moeten slingeren uit uw rechterhand. Dan was het voor eeuwig afgelopen met ons. Dan was het eeuwig mis. Heere, nu leidt ge nog zo groot van taai geduld, dat ge ons nog in het land der levenden laat en dat ge nog aan onze ziel wilt arbeiden door de bediening van uw woord. O grote God, het ligt nooit aan u als we verloren zouden blijven en zouden gaan. En het is altijd eigen schuld en zonde, maar tegelijkertijd is het toch vrije genade en eeuwige zondaarsliefde naar uw vrijmachtig welbehagen, als u een mens die van nature toch geestelijk dood is, geestelijk levend maakt. Want Heere, wat wij van nature opbrengen en zijn, dat zijn de vruchten des doods op alle terrein van het leven, ook op godsdienstig gebied. Want dan kunnen we zelf het leven niet wekken en we kunnen ook de ritselingen van het leven niet tot stand brengen. Maar nu is u gekomen die gezegd hebt dat de doden zullen horen de stem van de zonen Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. Wat is dat groot, Heere, dat u dat doet, dat ze zullen leven. Geen engel zou een dode, een geestelijk dode levend kunnen maken. Zelfs Michaël die voor uw aangezicht staat, de engelen die grote wonderen verricht hebben, hebben toch nooit dat wonder kunnen doen, dat ze de mens van nature dood in zonde en misdaden konden leren leven, leven in uw gemeenschap. Maar dat is het werk wat ge voor uzelf behouden hebt, opdat gij de ere zoudt ontvangen. Want daar gaat het u toch om, Heere, dat gij zoudt worden verheerlijkt, en dat in een gevallen wereld, door mensenkinderen, die daar verdoemd van nature voor u liggen, die in hun verbondshoofd Adam niet anders gedaan hebben dan wat kwaad was in hun ogen, en dat in de praktijk van hun leven voortzetten. Maar dat u nu in hun hart gaat werken door uw genade. En dat u ze leert kennen het zoeken van de dingen die boven zijn. Dat is het wonder wat nooit genoeg bewonderd kan worden. Heere, wij bidden van u. Mocht u dat ook vanmorgen nog doen. Het zou zo groot zijn als onder ons ook onze kinderen en onze jongelui. Als ze nog eens leerden vragen naar hun schepper. Hun vermaker toch niet vergaten. Want och, de ijdelheid is wel in hun hart gebonden, maar gij zijt machtig om ook die gebonden, die vaste ijdelheid, die jeugdijdelheid, om die in den goede zin van het woord onder te krijgen, namelijk niet om ze onnatuurlijk te maken, maar om ze te leren aan hun schepper te denken, nu ze de beste dagen van hun leven beleven. Heere, gedenk ook de anderen die op de middaghoogte van hun leven zijn. Wat kunnen de zorgen en de moeite het hart verwoesten, vervoeren? Wat zijn er veel teleurstellingen in het leven die ons vol vraagtekens maken? Maar verleen genade om al die dingen nu eens kwijt te mogen raken bij u. Heere, neem u die dingen eens over. Want u weet het toch wel, soms wil uw volk het aan u overgeven en het lukt maar niet. Met al wat ze doen, zelfs al zouden ze tranenbeken storten, dan wil het niet. En als u er een aan te pas komt, dan gaat het als vanzelf. Dan neemt u het over, Heere. En als u het overneemt, dan raken ze pas recht hun zorgen in uw handen kwijt. Gedenk ze ook van morgen, wees met ze ten goede. Gedenk de oude van dagen, hun zier de kroon der grijsheid. Maar wat zou het verschrikkelijk zijn als ze nog vervreemd zijn van het leven dat uit u is. Want Heere, de jaren leren het ons op zichzelf niet. Al zouden we zo oud worden als met u lag, indien er niets gebeurde, indien het wonder Gods niet plaats had van de levenmaking der ziel, dan zou dat ook niet baten. Maar och, gij zijt nog machtig, zolang ook de oude mensen in het land der levenden zijn, om in hun hart te gaan wonen en werken. Heere, wil u ons zo gedenken ten goede? Wil gedenken degene die zo van verre staan? U is wel met ze begonnen, maar ze zijn soms zo bang dat zij met u begonnen zijn, in plaats dat gij met hen begonnen zijt. Ze zijn bekommerd en staan van verre. Ze weten niet waar ze met hun schuld gebleven zijn. Ze weten bij tijden niet eens hoe het gesteld is van binnen. Ze kunnen zich heel dikwerf niet verklaren. Ze zien hoog op tegen anderen die kunnen getuigen van genade en ontferming. En toch bezitten ze genade en ontferming. Maar het ligt er zo onder. Ze hebben er geen licht over. Geef ze nog eens licht over uw werk. Breng ze ook nog eens een stapje verder. Dat ze u, de Heere Jezus Christus, als die grote borger en middelaar, maar veel nader mogen leren kennen. Wat zullen ze dan een zaligheid, een beminnelijkheid en een algenoegzaamheid in u, o dierbare Heere Jezus, vinden. Wat wordt gij dan de liefste, zoals de bruidkerk dat uitdrukt. Niet maar een vriend en niet maar een geliefde, maar de liefste. Dan wordt u alles voor hen. Want Heere, dat wilt u ook alleen. U wilt alles voor uw volk zijn of niets. Daartussenin bestaat niet. En dat leren uw kinderen ook. Alles of niets. En hun besef gebeurt het dikwerf dat het net is alsof gij niets zijt. En dan weten ze geen raad met zichzelf. Dan zeggen ze, zou er wel ooit wat allemaal gebeurd zijn. Maar ze mogen toch ook de ogenblikjes beleven. Zelfs de van verre staande. Dat gij alles voor hen zijt. Ze zullen het misschien niet zeggen, Heer, aan de mensen. Maar ze hebben ook nog wel eens ogenblikjes. Dat ze in het verborgen met Asaf zeggen. Wien heb ik nevens u in de hemel. Nevens u lust me ook niets op de aarde. O grote God. Wat zijt ge toch een God vol goede tierenheid. Een overlopende beek van weldaden voor uw gunstvolk. Geef ze er nog eens uit te drinken. Al was het maar één teugje. Al was het maar een kruimeltje van het genadebrood van de tafel uw ontferming. Zie zo in gunst en van boven op ons neder. Gedenk ons samen ten goede. Wees met alle die niet konden opkomen door omstandigheden van het leven, ziekte of wat ook. En wil ons gedenken en wil ons genade verlenen, dat we nooit onszelf op het oog hebben. Geef dat in zonderheid aan hem die zijn mond tot u opent. Want hij is ook een mens, Heere. Hij moet het bekennen dat hij ook dikwerf zichzelf bedoelt. Och, verlos hem er toch van. Hij is oud en hardleers. Maar gedenk hem en gedenk al uw knechten over de lengte en breedte der aarde. En wees ze genadig en ondersteun ze en sterk ze van den troon, ter wille van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen. We zingen het in 63e psalm, het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras we het morgenlicht ontvangen, bij het krieken van de dageraad. O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Psalm 63 en daarvan het eerste vers. Samen vanmorgen te overdenken wat u beschreven vindt in het Hooglied van Salomo en daarvan van het zevende hoofdstuk en daarvan van vers 11 tot vers 13. Ik noem u het Hooglied van Salomo, het zevende hoofdstuk en dan wel van vers 11 tot vers 13. Eigenlijk van vers 10, dus van vers 10 af hoor. Daar staat: ik ben mijns liefste en zijn genegenheid is tot mij. Kom, mijn liefste, laat ons uitgaan in het veld. Laat ons vernachten op de dorpen. Laat ons vroeg ons opmaken naar de wijnbergen. Laat ons zien of de wijnstok bloeit, de jonge druifjes zich opendoen, de granaatappelbomen uitborten. Daar zal ik u mijn uitnemende liefde geven. De Dudaïm geven reuk. En aan onze deuren zijn allerlei edele vruchten, nieuwe en oude. O mijn liefste, die heb ik voor u weggelegd. Tot dusver, mijn hoorders. Zoals de meesten van ons wel weten, is het Hooglied een beurtzang tussen de bruid en de bruidegom. En in die beurtzang bezingen ze beiden de genegenheid, de liefde jegens elkander. En dan is het opmerkelijk dat en de bruid en de bruidegom, Salomo en de Sulamiet, zich dikwerf bedienen van beelden die aan de natuur, aan de schepping ontleend zijn. En dat is ook in dit hoofdstuk zo. In dit hoofdstuk spreken ze eigenlijk over de lente. We zullen straks zien dat die lente in het oosten een beetje anders is dan bij ons, maar het is dan toch ook een aangename tijd. En daar spreken ze met elkaar over. En hoe komt dat? Eerst heeft de bruidegom de bruidegom geprezen. En dan keert het weer om. En als dan de bruidegom zegt dat de bruid zo schoon en gedaand is, dan zegt ze: ik ben mijn liefste en zijn genegenheid is tot mij. Mijn hoorders, dat is de taal van de kerk. Dat is in een zekere zin de taal van de zekerheid. Ik ben mijn liefste. Daar beluistert u hetzelfde in wat u in zondag 1 beluistert van de catechismus. Dat ik niet meer mezelf toebehoor. Dat ik niet meer leef voor rekening van mezelf. Maar dat ik mijn getrouwe God en zalig maken toebehoor. Dat ik voor zijn rekening leef en voor zijn rekening sterf. O, hoe gelukkig zouden veel bekommerde mensen zich achten als ze dat eens durfden zeggen. Ik zeg niet dat het bij tijden niet in hun hart kan zijn. In de begeerte is het soms dikwerf in hun hart. Maar verder, het is soms of ze niet verder kunnen komen. Ze doen één stapje die kant uit. En dan is er alweer zoveel dat hun in de weg zit en in de weg staat. En dan ze zouden het verlangen daarna. En ze zeggen, wat zou ik dan gelukkig zijn als ik dat ook eens met mijn ganse hart volkomen mocht zeggen. Ik ben mijn liefste en zijn genegenheid is tot me. Nog geloof ik hoor dat de Heere zulke mensen nooit in de steek laat. Dat hij ze vertroosten wil. Al doet hij het wel niet altijd op de manier zoals ze gedacht hadden. Dat hindert ook niet. Als hij het maar doet. En wat gebeurt er nu? Nu nodigt de bruidegom uit. En u zegt ze gaan met het veld in. Het is in de lentetijd. En dan is er zoveel te zien en te genieten buiten. En u nodigt hem uit om mee te gaan. Want dan zal hij zien dat de wijnstok bloeit. Dan zal hij merken dat de granaatappel uitbot. Dan zal hij zien dat de dudaïm die zo'n heerlijke geur verspreidt, dat hij in volle bloei begint te staan. Hier gaat het dus over het lenteverlangen van de bruid, wat ze bekend maakt aan de bruidegom. Want laten we eerst maar eens nagaan wie ze in dat verlangen betrekt. Dat is die bruidegom. Ten tweede, wat ze in dat verlangen naar de lente zoekt, in zijn leven en in zijn dienst hem behagelijk te zijn. En ten derde, wat ze met dat verlangen beoogt, om Goden dienstbaar en Goden tot eer te leven. Het komt vanzelf, hoop ik tenminste. Ik ben ook maar een mens, ik zal me niks beloven. Ik hoop dat het in de preek wel uitkomt. We gaan dus tot u spreken over het lenteverlangen van de bruid. En dan gaan we naar wie de bruid in dat verlangen betrekt, wat zij in dat verlangen zoekt en wat zij in dat verlangen beoogt. Namelijk in dat verlangen naar het leven in de lente en het zijn in de natuur in de lente. Hier is hij dus die de bruidegom heeft, toch niemand anders dan een afbeelding, een uitbeelding van de grote Heer Jezus Christus, van de grote zaligmaker, die zijn ziel gegeven heeft tot in de dood, voor een zwarte bruid, voor een zondig mens, voor een verdoemelijk wezen. En deze Christus wordt hier voorgesteld. Maar nu wordt hij voorgesteld als in een lentetijd. Dat was ook in een zekere zin toen hij pas op aarde kwam. Het was ook lente voor de kerk. Toen konden de fariseeën dat niet begrijpen. Die begrepen niet dat de discipelen niet gingen vasten en zo. En dan zegt de Heer Jezus, als de bruidegom bij ze is, dan gaan ze niet vasten. Maar de tijd zal komen dat ze wel gaan vasten als de bruidegom weggenomen wordt. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd toen die aan het kruis hing, mijn oor. Toen werd het winter voor de kerk. In plaats dus van de lentepracht en het bloeiende hout, het dorre hout, het kruishout op een heuvel van Golgotha. En in plaats van het zonnelicht der vertroosting, de drieurige duisternis op de aarde. En in plaats van de vreugde, de zangtijd, het klaaglied. Jezus heeft het zelf gezegd. Als ik weggenomen word, dan ja, dan zal mijn discipelkring vasten en klagelijk wenen. Maar op den paasmorgen, dan komt er een engel van de hemel. En die wendt op de steen van het graf. En Jezus staat op uit de dood. Dan is de winter voorbij gegaan. De morgenstond is gekomen. Dan is de dood verslonden tot overwinning. Mijn hoorders, dat is het leven der opstanding. En op die lentedag, ja. Ja, het was dus lente, ja. Heb u ook wel eens meegemaakt, nietwaar, dat in de lente het noodweer niet zo mooi was. Dat het soms zo stormde. Dat het soms nog zo vroor. Dat was hier eigenlijk ook zo. De kerk beleefde, of liever de kerk kwam nu in de lentetijd. Maar op de eerste morgen van Jezus' opstanding was het zo mooi. Toen waren er van die maartse buien bij de discipelen. Toen vroor het zo erg. Want dan is het Thomas die maar niet geloven kan dat Jezus uit de doden opgewekt is. Dan is het Maria Magdalena die zegt ze hebben mijn Heere gestolen. Dan betwijfelen de discipelen of hij wel waarlijk uit het graf gekomen is. Dan zijn het de Emmausgangers die de hoop verloren hebben. Het is al de derde dag. Dan zijn het maartse buien in de lentetijd. En dat komt nog voor. Dat komt nog voor. Als bij den aanvang, maar ook bij den voortgang. Als het leven is levendig mag zijn. Als de Heer is over en inkomt. Als het is een zalige tijd beleven. Dan kan het gebeuren dat zo opeens in die lentetijd er een maartse bui komt. Van bestrijding en Satans aanvechting. Soms ook wel vanwege een oude zonde die weer levendig wordt. Een begraven zonde die weer uit het graf komt. Al die dingen maken Gods kinderen mee. Net als de discipelen dat meegemaakt hebben. Dat was bij Maria Magdalena ook. Maar wat zegt nu de bruid? Ze zegt, ik ben mijn liefste. Let er wel op. Ze zegt niet, hij is een vriend van me of een geliefde. Maar de liefste, wat wil het zeggen? Dat wil zeggen, boven de Heer Jezus gaat er niets voor de kerk. In hem is alles. Want de zaligmaker wil alles zijn of hij is niets. Daartussenin is niet mogelijk. Willen we dat goed onthouden? Ik ontmoet ook wel eens mensen. Ik hoor allerlei mensen zie ik. Nou, dat schijnt de zaligmaker zo beetje voor te zijn. Maar dat klopt niet hoor. Hij is of niets of alles. Trouwens, dat leert de kerk ook dat hij alles is. Ze hebben een tijd gekend dat hij niets voor ze was. Dat weet ik ook wel. Maar als hij zich aan hen bekend gaat maken. En ze mogen zeggen zijn genegenheid is tot me. En hij doet de uitlatingen van zijn liefde op hun hart gehoord. Och, dan is hij alles voor ze. Dan zeggen ze met Asaf. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust me ook niets op de aarde. En wat gaat ze nu doen? Nu drukt ze haar verlangen uit. En zegt, kom, laat ons gaan. Laat ons gaan naar het veld. Laat ons naar buiten gaan. Ze wenst dus van de aardse zorg ontslagen te zijn. Om met hem in het veld te gaan. Dat is toch wel eens het verlangen bij u en mij niet waar. We kunnen toch zo pas zitten in die aardse zorgen, mensen. Misschien zegt u, ja dominee, maar als je nou zo oud bent als u, praat daar niet over. We zijn zo uit de aarde aards. We betrappen er ons zo telkens op dat we nog zo vastzitten aan dingen die we geweest hebben. En dat voelt deze bruid ook. En daar wil ze zo graag van af. Daar wil ze ontslagen van zijn. Daarom wil ze met hem het veld ingaan. Dat eens weg mag komen. En wat zegt ze nou? Zegt ze, laat ik gaan? Nee, ze zegt, laat ons gaan. Niet ik. Elk levend gemaakt mens weet dat hij niet kan gaan. Dat hij geen geestelijke voet heeft om te gaan. Dat als hij alleen gaat, dan ga ik altijd de verkeerde kant uit. En u misschien ook. Dat is onze gang. Een verkeerde gang. En dat verstaat de bruid. En daarom zegt ze, laat ons gaan. Ga toch met me mee. En dat wil de Heer ook doen. Dat is zo groot als de Heer dat doet. En kent u dat nou ook? Dat verlangen om met de Heer te mogen gaan. Aan zijn hand achter hem aan te komen. Dus niet om vooruit te lopen. Eigenlijk niet eens naast hem. Maar als een schaap achter hem te komen. Kent u daar wat van? Is dat uw zielsverlangen reeds geworden, mensen? Of kent u daar niets van? Dan is u te beklagen. Heb ik diep medelijden met u, als u dat niet kent. Maar als u er een weinigje van kent, dan dacht ik u toch een gelukkig mens. Want het is zeker waar, wie zich zo afzondert met hem, die zoekt naar wat begeerlijks. En dus laat ons vernachten op de dorpen. Die dorpen lagen dicht bij het veld waar ze naartoe wil gaan. En nu wil ze zeggen, laten we nou daar s'nachts maar blijven, dan zijn we dicht bij de plek waar we wezen willen. Ze willen dichtbij zijn. Dat is het verlangen als we levendig gesteld zijn. Anders weet ik wel, dat is wel eens anders. Dan willen we ook zo graag dichtbij hem zijn. Dan zouden we wel willen dat alle hindernissen en alle hinderpalen uit de weg geruimd werden. Laat ons vroeg opmaken. Dat vindt u ook in de psalm die we gezongen hebben. Ik zoek u in den dageraad. Gij zijt mijn God, zegt de dichter. Dan heeft hij het weer. Maar meteen zegt hij, oh, ik zoek u. Dan heeft hij het weer niet. Dat is nog het leven dikwijls van Gods kinderen, hoor. Het te hebben en het weer niet te hebben. Het te genieten en weer niet te genieten. Dat vind je erg in Psalm 63. Laten we ons vroeg opmaken. Trouwens, weet u wel dat er voor die door genade en vroeg zoeken een bijzondere belofte in de Bijbel staat? Ja, zegt de dominee, er staat in de Bijbel, die hem zoeken zullen hem vinden. Nee, dat staat er ook. Maar er staat ook een tekst, die hem vroeg zoeken, nou, die zullen hem zeker vinden. Met nadruk, ook dat we dat op bedenken mochten. Dat de Heere dat verzekeren wil. Het is dus bij de Heere niet twijfelachtig dat zoekende zielen hem vinden zullen. Bij hen zelf is het dikwerf erg twijfelachtig, oh ja. Maar bij de Heere gelukkig niet, die zullen hem zeker vinden. Jongens en meisjes in ons midden. Het is voor jullie nou toch eigenlijk de lente van het leven geworden. De mooiste tijd die je mogelijk is. Zoekt u nou de Heere niet. Ambrosius zegt ergens in zijn zien op Jezus. Laat desnoods alle dingen achterstaan. Vergeet ze desnoods. Verwaarloos ze desnoods. Als je maar hem zoekt. Als je maar vroeg zoekt. Hij de eerste mag zijn. En de voornaamste in uw leven. En dat geldt niet alleen bij de aanvang zo, als God een mens opzoekt, maar eigenlijk ook bij de voortgang. Maar nou komt het. Dat moest dus bij de voortgang ook zo zijn. En het is wel eens zo. Maar ik ben toch bang dat het bij u en mij wel eens te weinig zo is. Want wat liggen we dikwerf op het bed der zorgeloosheid? Wat leggen we ons hoofd neer op het hoofdkussen van de aardse bezorgdheden? En dan is het mis, mensen. Dan zoeken we hem niet. Dan zijn we niet vroeg op. O, dat toch de opstandingskracht van de Heer Jezus zich meer in verheerlijken mocht in de harten van de levend gemaakte. Dat Paulus zelfs behoefte aan. Paulus kende toch de kracht van Jezus opstanden. En toch zegt hij in de Korinthebrief, opdat ik kenne de kracht zijn opstanden. Die had zelfs behoefte om er meer van te kennen. Zouden wij er dan geen behoefte aan hebben? Als ze maar aan onszelf ontdekt worden, dan krijgen we die behoefte. Maar we keren naar de tekst terug. We gaan ook naar wat de bruid krachtens dat verlangen zoekt. Wat zoekt? Ze zegt, laat ons zien op de wijnstok bloei. Hier staat een woord, dat betekent eigenlijk uitbotten. Het hout van de wijnstok is dor en is hard. Maar als het lente wordt, dan wordt het zacht, dan wordt het week, dan wordt het teer, mijn hoorders. En dat is het verlangen van de kerk. Wat? Om haar harde hart toch eens een keer kwijt te raken. Wat kan je dat harde hart een part te spelen? Ook op godsdienstig gebied. Dat is niet mooi hoor. En hoe kom ik er aan af, zegt de ziel. En hij heeft zelf misschien wel eens geprobeerd. En in plaats dat het zachter werd, werd het nog harder. En dat wil hij nu doen. Dat is zijn werk. En u wenst zij een teer afhankelijk. Aanhankelijk leven te leiden, waarbij zijn zacht hart heeft en de diepe indrukken van zijn deugden, als het ware, als met de vingertoppen in haar ziel kon waarnemen. Dat is haar begeerte geworden. Mijn hoorders, was dat toch een goede begeerte? Ik weet dat ik een groot verlangen naar u toch ook wel eens niet, maar wat is dat een goede begeerte? Meer nog, de jonge druifjes zich openen. Hier, mijn hoorders, moeten we denken aan de druiven. In de kast bijvoorbeeld. Dat hebt u wel eens waargenomen in het Westland. Ik heb het wel in Schapenzanden gezien. En geroken ook. Je kunt het ruiken. Wat? Als die roze bloempjes uitkomen. En je komt in die kast. Dan is het eigenlijk een beetje bedwelmende zoete muskenscheur. Maar het is een bewijs dat de wijnstok gaat uitlopen. En zie, daar heeft ze het nu juist over. Ze wil zeggen. Als nou de zon der gerechtigheid. Op de druiftak schijnt. Op mijn hart. In mijn hart schijnt. Dan zal dat hart, het zal zich openen als een bloemkelkje opengaat. Dan zal het zoeken naar de zonlicht der genade. Dan zal het dat licht indrinken. En als het nou het licht indrinkt van de zon der gerechtigheid, dan gaat het met mijn hart als wat je in het Westland kon zien in de druifkaas. Als je kon ruiken die zoete muskenscheur, dan wordt het ontdekt dat de liefde van Christus, je leert hem lief te hebben. Dan verspreid je een lieflijke reuken van de Heer Jezus. Wat is dat een voorrecht als dat gebeurt? Het is soms zo jammer dat het soms zo anders bij Gods kinderen is. Dat de wereld het zelfs merkt dat er geen reuk of smaak aan die mensen is. Dat ze soms alleen in het negatieve zitten en in het positieve. Wat is dan een voorrecht als er nog weer eens reuk van Christus van hun uitgaat. Vanwege de zon der gerechtigheid. Wanneer ze gelijk zijn aan die druiventrossen. Aan die druiven die daar staan met hun roze bloempjes. En die zo heerlijk kunnen geuren. Zo een reuk van Christus. Dat is groot. Dat is beter als dat we wat anders zijn. Dat het tegenover is. Dat begrijpt je wel. Voorts is het de tijd dat de granaatappel uitbot staat hier eigenlijk. Dat is die karmozijnrode vrucht. Die een symbool is van het leven. En wel van het bevrijdend leven. Daar hebben ze tegenwoordig voor de radio zo dikwerf over. Over een bevrijdend leven. En daar bedoelen ze mee dat eigenlijk alle kerken maar bij elkaar moeten komen. Hutje bij mutje. En dan maar zo oppervlakkig mogelijk. Maar dat is het bevrijdend leven. Dat heeft er niks mee te maken. Wat is het dan? Zal ik u zeggen, mijn hoorn. Dat granaatappeltje hing vast aan de hoge priesterlijke kleding. En daarnaast hing weer wat anders, een schelletje. En als hij op de grote verzoendag met het bloed der verzoening in het heilige der heiligen ging, had hij dat priesterkleed aan. En heel dat kleed was om zo granaat, schelletje. Daar was dat nog voor. Stel het u eens even voor. Dan gaat hij met het bloed der verzoening op de grote verzoendag in het heilige der heiligen. Zal God het offer aannemen? Zal God Israël genadig zijn? Zal God in schuld vergeven? Of als schuldige volk ten neder zien? En als hij dan dat bloed daar sprenkelt op dat altaar, dan beginnen die schelletjes te slaan tegen de granaatappel. En de granaatappel tegen de schelletjes. En dan geven die schelletjes een lieflijk geluid. En dat horen ze daar. Dat volk dat daar staat in de voorhof. Je hoort die schelletjes. Dat is een verkondiging. God heeft het verzoenoffer aangenomen. Bij God is genade. Bij God is vergeving. Bij God is schuldvergeving. Dan leeft dat volk op. En dan hebben ze een van de lofzangen aan. Uit de psalmen van de lofliederen van de tempel. En ziet mijn orde. Dat is nou de bedoeling. Als hier gesproken wordt van de granaatappel. Want waarop ziet dat? Waarop ziet die priester? Met die granaatappel en met dat schelletje aan zijn been. Die is een heenwijzing naar de grote hoge priester, Jezus Christus. Die op de grote verzoendag met zijn bloed is ingegaan in het heilige der heiligen. En die op grond van zijn offerande, daar bidt voor zijn volk. Die op grond van de offerande eist genade voor zijn volk. Die op grond van de offerande hen zegent en wel. Die leeft daar om voor zijn volk te bidden. Gemeente. Ik heb dat net gezegd. Als die granaatappel slaat tegen dat schelletje, dan wordt een lieflijk geruit. Hebt u dat ook alles geestelijk gehoord? Hebt u ook al eens aan Jezus hoge priesterlijk kleed dat schelletje gezien met die granaatappel? Hebt u dat geluid wel eens gehoord? Dat is nou het geluid van het lieflijk evangelie. Dat is het evangelie voor slechte mensen, voor verdoemde mensen, voor des dood schuldige mensen. O, wat kan het aangenaam zijn als dat evangelie zo is gepredikt, maar dan ook toegepast mag worden. Wat is er dan ruimte in God? Wat is er ruimte in de Heer Jezus Christus? Let er wel op, niet in mij en in u, maar in hem allereerst. Daarin is er ruimte. O, wat is dat groot als dat gebeurt, als u dat hoort. En u is toch merkelijk. Hier gaat het nou nog niet eens over rijpe grote vruchten. Hier gaat het alleen maar over het uitbotten van de wijnstok. Op de opening van de jonge druifvruchtjes. Op het bloesemen. We zouden zeggen, dat is nog een heel gewoon. Dat is het geringste. Ach, dat alsjeblieft niet gering, lieve mensen. Want ware heilbegeerte vraagt niet naar het opzienbarende. Ware heilbegeerte. Vraag niet naar datgene waarvan misschien de mensen allemaal zeggen, oh, wat is dat een wonder? Wat is dat mirakels? Zoals ik het iemand zo zou zeggen. Wat ook een goede uitdrukking is. Ze zoeken niet naar het grote. Nee, mijn hoorders. Ze zoeken naar het ware. Want er is Gods kinderen om te doen. Als ze goed gesteld zijn, dan zeggen ze niet tegen de Heere, Heere, breng me nou daar, en die man heeft dat geleerd, en die man heeft dat, en dat ze ook weer willen leren. Nee. Dan zeggen ze, Heere, maak het toch waar. Laat het toch echt mogen zijn. Kijk, dan is een goede tierende gedachte, is nog een gunstbewijs. Wat blijkt dan in de ziel een overtuiging te leven dat God goed is. Gelooft u dat dat goed is? Dat, gelooft u dat God goed is? Ik wou dat ik het alle dag kon, lieve mensen, alle dag. Ah, dominee, ik zeg ja. Echt te geloven. Ik kan wel zeggen als dominee, God is goed. En dan lieg ik niet. Maar om het te geloven, om er de indrukken van te hebben. In weken van tegenheden bijvoorbeeld. In moeite en verdriet en huiselijke zorgen. In laster, belastering, vervolging. Om dan te zeggen, God is goed. Dat is groot. Het lijkt zo klein, maar het is zo groot. Heel groot. Ziet eens, degene die de Heere vrezen. En die verlangen hebben naar zijn gemeenschap. Die hebben geen eisen te stellen. Die zijn net als die Canaanese vrouw. Die vroeg niet om een heel brood. Wel nee, toen Jezus ze vergeleek bij de honden, toen zei ze ja, Heer. Zag hem gelijk op. Ja, Heer, ik ben een hond. Maar die eten van de kruimels, die van de tapelens, Heer. Die springen er zo niet bovenop, om maar een deel weg te grissen. Die eten van wat onder de tafel. Wat een voorrecht, als u en ik nog eens onder de tafel terecht mogen komen. Een dominee heeft het ook nodig, hoor. En er is een ouderling nodig en een jager heeft u ook nodig. Om nog eens onder de tafel te raken. Om nog eens bij die honden terecht te komen. Bij die hondenkens. En dan nog eens te eten van die kruimpjes. Wat is dat groot. Laten we dat goed onthouden. Dat dat onze natuur niet is. Ik denk bijvoorbeeld aan Baruch. Jeremia en Baruch worden lidderbaan. En dan is Baruch eigenlijk een beetje op zijn tenen gedraaid. Die vindt dat toch wel heel erg. Die is wel een beetje beledigd. Dat zijn grote vriend Jeremia, die profeet, en hij, die als het ware de secretaris van hem is, dat die zo lelijk behandeld worden. En wat zegt de Heere dan? Dan zegt de Heere, zoudt u grote dingen zoeken, Baruch? Zoudt u dus de eer van mensen zoeken? De eer van de Joden? Zoudt u dan willen dat ze al uw bewier rookten? Doe dat toch niet, Baruch. Wees niet al te ontsteld dat je niet geacht wordt, maar veracht en vervolgd. Bedenk het. Maar je ziel, die zul je stellen tot een, zul je stellen en zal God je geven dat die tot een buit is in je leven. Laat dat toch het grootste zijn. En dat hebben we nog allemaal te leren. Als onze ziel tot een buit gesteld mag worden, als onze ziel den Heere mag toebehoren, dan raken we er een klein beetje van af om te zoeken naar de eer van mensen. Dan leren we wel eens hem te zoeken en ook zijn eer op het oog te hebben. En dat brengt ons tot onze derde gedachte. We gaan ook naar wat ze met dat verlangen beoogt. Waarom wensen al die dingen? Wensen dit om verzekerd te zijn? In een zekere zin niet. Want dat is ze. Want ze heeft gezegd, ik ben mijn liefste en zijn genegenheid is tot me. Hoe gaarne zouden veel bekommerde zielen dat ook mogen zeggen. Terwijl ze toch in hun hart, wat de begeerte betreft, de absolute keuze hebben om hem toe te behoren. Maar het breekt wel eens niet door, zoals ik straks gezegd heb. En dan vragen ze de Heer op. Moet je ook maar veel doen. Beter met God erover te praten dan met de mensen. Ze snappen je soms niet eens. Maar de Heer begrijpt het wel. En ziet. Nu wenst een mens die tot zekerheid wenst te komen. Die wenst een weg te bewandelen die hem daartoe leidt. En wat doet zo'n mens nou? Nou gaat zo'n mens zich goed bekijken. Van binnen en van buiten. Van buiten gaat er een heleboel af. Soms veel te veel. Zoekt hij te veel in het uitwendige. En van binnen. Ja, van binnen moet het ook anders worden, denkt hij. Anders kom ik nooit verder op de weg der genade. Anders kan ik nooit van een borg spreken. En wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij naar een goede gestalte zoeken. Een gebedsgestalte. Een traantje. Een belofte. Soms gaat hij zijn ziel krommen in duizend bochten. Dan willen we alles doen. Om toch maar wat verder te komen. En tot zekerheid te komen. Omtrent de genegenheid van de Heer Jezus jegens hem. En ziet mijn orders, dan wandelen ze toch verkeerd. Ik hoop er straks nog even terug te komen. Want zo vind je hem nooit in de ziel. Heb dat proberen. Zo vind je hem. Want je zult moeten leren. En je tranen. En je gebeden. En je diepe weg die je misschien begeert of moet bewandelen, dat die geen gewicht in de schaal heeft als het gaat over het beter leren kennen, het nader kennen van de zaligmaker, van de borg en middelaar. Want bij de bruid ligt het anders. Hoe ligt het bij de bruid? Ze zegt, dan zal ik u daar mijn uitnemende liefde tonen. Dat wil zeggen, mijn algehele overgave, mijn geheel kwijtraken. Dat zal ik u daar tonen. Hé, hey, zegt u, gaat ze over haar liefde praten? Laat ze liever praten over de liefde van de bruidegom. Ja, maar deze bruid, en dat is dus het beeld van de levende kerk, die verstaat dat ze uit zichzelf niets is. Die beroept zich niet op haar liefde. Die wil haar liefde niet tonen om iets verdienstelijks aan te brengen. Wat zo menig bekommerd mens wil. Die zoekt nog wat verdienstelijks als die zijn hart eens goed kan uitstorten. Het wordt meegemaakt. Als je hart dus echt voor de Heer kon uitstorten, was je opgelucht. Dat mag ook. Maar je ging meteen concluderen. Nu komt de Heer misschien gauw. En ik kwam omdat je verkeerd werkzaam was. Maar ziet dat hier nu juist niet. Als ze zelfs heeft over haar liefde, dan verstaat ze goed dat zij uit zichzelf geen liefde heeft. Maar als die bruidegom meegaat, van het begin van de tekst af staat het, ga gij met me mee, stort gij uw liefde in mijn hart, dan kan het niet anders, of ik zal u lief hebben. Hij heeft ons eerst lief gehad, en toen pas wij. Dat moet je nou praktisch leren, mensen. Ik zeg niet dat je dat in één dag leert, maar God leert zijn volk ervan. Dat is zo groot. En dan zegt ze verder, de duda ingeven uit je vreugd. Wat is dat nou? Als Ruben in het veld die duda inging, dan geeft hij die aan zijn moeder. Want de duda in is het beeld van de vruchtbaarheid voor de vrouw. Hoogstwaarschijnlijk, ik weet dat niet, ik zeg ook hoog. Als Ruben in het veld die duda inging, dan geeft hij die aan zijn moeder. Want de duda in is het beeld van de vruchtbaarheid voor de vrouw. Hoogstwaarschijnlijk, ik weet dat niet, ik zeg ook hoogstwaarschijnlijk, droeg Sulamit een corsage van zo'n dutaïm, van die bloem. Dat is best mogelijk. En dan wil ze er dit mee zeggen, tenminste de kerk wil dat zeggen. O heiland Jezus, laat me nou zo innig met u verenigen. Zo in u alleen leven, dat ik uit uw vruchten mocht. Uit u een vruchtbaar leven mocht hebben. Want in haarzelf heeft ze die vruchten. Want de vruchten die ze heeft, dat zijn ook bij Gods kinderen. Al waren ze nog zo verzekerd en nog zo diep ingelegd. De vruchten die we van nature hebben, zijn en blijven stinkende vruchten. Al zouden anderen er ons om prijzen, is je dat nooit eens overkomen, dat anderen je om iets prezen. En als ze weg waren, dat je zei, o God, ze moesten eens weten hoe bedorven het van binnen is. Dan gaan ze me nog prijzen. Zie, dat leren Gods kinderen verstaan. Dus ze verstaan uit zichzelf. Ja, wat uit zichzelf? Uit zichzelf geen vrucht in de wereld. Dat maakt de Heer juist die mensen bekend. En als ze dat nou beleven, niet alleen bepraten. Lieve mensen, wat heb ik het veel horen bepraten. En zelf ook op de gezelschappen verhoor. Er wordt er veel over gepraat. Maar het nou eens beleefd dat je een onvruchtbaar mens bent geestelijk. Dat je geen vruchten voortbrengt. Dat je gemeenschap met hem wil. Als je dat nou beleefd en dat gaat je aan je hart smarten. Het doet je zeer. Dat heel je hart, heel je leven, alles wat er is, eigenlijk geen uitgang is tot hem. Geen ingang bij hem. Dat maakt je meebedrijven. En als je het nou smart en je weet er geen raad mee. Weet je wat de Heer dan doet? Dan zegt de Heer, wees maar stiltje. Wees maar stil, mijn kind. Het is waar. Uit u geen vrucht meer indringen. Maar uw vrucht is uit mij gevonden. Wat wordt je dat een wonder. Dan is het alsof er een deur open gaat. Die soms jaren kan dichtgezeten hebben. Als je maar niet zien kon waar de vruchtbaarheid vandaan kwam op geestelijke gebied. Dan gaat er een deur voor jou. Dus ja, ja. Deze onvruchtbare man. Of deze onvruchtbare vrouw. Is toch vruchtbaar in uw gemeenschap, in uw genade. Dat is uw werk. En daar wordt gij in geheerd. En dan gaat ze nog verder. En dan zegt ze, aan onze deuren zijn allerlei edele vruchten. Nieuwe en oude vruchten. Die heb ik voor u weggelegd. Wat bedoelt ze daarmee? Moet u denken aan de gewoonte van de Oosterling. Boven die deur is nog een heel stuk hout of muur. En dan heb je de zolder. Maar daar is al het hout uitgehaald. Dat is gewoon open. En op die deur ligt een plank. Die zeker wel zo breed is. Die ligt er zo helemaal open. De ene kant steekt naar buiten. En de andere kant is naar binnen. Denk zo'n plankje er zo open. Waar heeft ze die plank voor nodig? Daar legt ze de vruchten op. Want de oosterling weet van geen kelder. Zoals wij dat weten. En natuurlijk helemaal niet van een koelkast. Kan je wel begrijpen. Maar dat is haar bewaarplaats. Want daar speelt de winter goed door. Daar gaat de wind vanuit het huis, maar ook de wind van buiten doorheen. Daar blijven die vruchten goed. En daarom zegt ze, aan onze deuren zijn allerlei nieuwe en oude vruchten. Dat was de gewoonte. En dat past er nou hier de kerk toe. Dus oude vruchten. Mogen we dan bij oude vruchten leven? Kunnen we dat wel? Moet je goed op de volgorde letten. Er staat niet oude en nieuwe vruchten. Maar er staat nieuwe en oude vruchten. Hé, wat betekent dat? Zal ik u zeggen. Als de Heer je eens wat nieuws geeft. De nieuwe blijken van zijn gunst. Een nieuwe verbrijzeling van je ziel. Noem maar wat op. Dan wordt het oude ook weer nieuw. Maar als je alleen bij het oude zou willen leven. Dan teert het gauw op. Dan kan het niet. Maar als de Heer wat nieuws geeft. Dan wordt het oude nieuw. En daarom staat ook nieuwe en oude vruchten. Deze vruchten zijn dus boven de deur. Aan de binnenkant kun je ze zien. Dat is het leven van Gods kind in de ziel. Dat is de verborgen omgang tussen de Heer en zijn ziel. Misschien merkt je man er wel eens wat van. Of je vrouw. Ik merk het wel eens bij mijn vrouw. Dan merk je er toch wat van. Hoe het mag ook zijn. Hoe de geest ook mag leven. Dat is het vruchtbaar leven aan de binnenkant. Maar die plank hangt een stuk over. Dat is de buitenkant. Dus daar wordt het ook gezien. Het wordt gezien in uw handel en wandel, kinderen. Laat maar eerlijk zijn, het wordt in alles gezien. Niet om te overdrijven, het wordt in uw kleding gezien, het wordt in uw gelaat gezien. Alles zal het enige maar zijn. Het zal in uw doen en laten gezien worden. Dus dat kan naar buiten. En uw straten, die heb ik voor u weggelegd. Daar wil iemand dus niet zelf de vrome man of de vrome vrouw mee zijn. Nee, die hebben voor u weggelegd. Dat is alles voor u. Dat is nou de overgave van alles wat u is en wat u hebt aan hem alleen. Is dat niet groot? Komt geliefde. Laten we voor we verder gaan met de tekst. Daarvan zingen. Psalm 73, vers 13 en 14. Psalm 73, vers 13 en 14. Ik vergis me. Ja, toch, 13 en 14. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zal me enzovoort, dat kent u wel. En het 14e, wie ver van u de wereld bezoekt. Psalm 73, vers 13 en 14. Thank you. Misschien hebt u wel opgemerkt dat in het Hooglied 2 keer over de lente gesproken wordt. In hoofdstuk 2 ook. Daar staat: de winter is voorbij gegaan, de lente is gekomen enzovoort meer. En hier ook wordt over de lente gesproken. Nu zeggen de meeste Bijbelverklaarders, en daar kan ik me wel goed in vinden, dat het niet in alles gelijk is. Dat het in hoofdstuk 2 eigenlijk meer gaat over het begin van het leven. Over het eerste leven, de eerste ritseling. En dat hier toch eigenlijk gaat over het verdere. Want dat lenteleven, dat herhaalt zich nog wel eens. Ik heb wel eens mensen ontmoet die zeiden: nee, dat kan je nooit meer terug. Moet ze voorzichtig mee zijn. Zo goed als er een tweede bekering bestaat, zien we Petrus, kan er ook nog wel weer zijn lentetijd komen. Maar er moet wel één ding goed voor ogen houden. En dan moet je eens naar de natuur kijken. Als nou de bomen dood zijn, de planten zijn dood, al schijnt de zon nog zo heerlijk, en al valt er nog zoveel dauw en regen, een dode boom wordt nooit levend, en een gestorven plant wordt ook niet levend. En wat is het nu bij u en mij van nature? Dan zijn we aan een dode boom gelijk, en een gestorven plant, dat is juist het ergste. We zijn radicaal dood, mensen. Er is geen ritseling van het ware leven in ons. Zo dood, dat we nog te dood zijn om ons te dood staat recht te bewenen en te betreuren. Zo is het met ons. En dan zijn we nou aangekomen in het paradijs. In Adam gegeten hebbende van de boom des doods. Van de boom der kennis, des goeds en des kwaads. Ons hebben we de dood gegeten. Is dat niet erg? En dan zegt terecht onze catechismus: dat hebben we nog vrijwillig ook gedaan. Niet onder pressie van een ander. Daar kunnen we nog niet eens de duivel de schuld van geven. Dat doe ik wel graag, maar mag ik niet. Dat hebben we zelf gedaan. Dat is nou onze staat voor de eeuwigheid. En zal er nou ooit sprake zijn van een lenteleven, dan moet eerst die grote weldaad des verbonds plaats hebben. Wat is dat, dominee? Dat is de kracht van het verbond. En wat is dat? Dat je van dood levend gemaakt wordt. Dat je een nieuw hart krijgt. En dat je tot een levende God bekeerd wordt. En dat is de eerste kern, de dieptekern van de wedergeboorte. En nu is dit opmerkelijk. Daar doe je niets aan. Ik heb het niet over de bekering. Want bij de bekering kan je tegenwerken. Maar in de wedergeboorte, zeggen onze vaders, kan je niet tegen en niet meewerken. Daar ben je nog gladlijdelijk in. God wederbaart de mens op het moment dat naar zijn eeuwig bestek bepaald is. En dat doet hij niet af. En dat doet hij niet toe, mijn hoorn. Maar nu moet u goed opletten. Wat doet nou de mens? Nu zegt de mens: ik heb zelf onlangs nog een man horen zeggen tegen me. Hij zei: dominee, ik doe mijn best. Hè. Je weet, ik ga onder de zuivere waarheid. Ik zei: ja, goed. Nou, dan doe ik mijn best. En dan wacht ik maar eens af. Als ik nog ook van dood levend gemaakt word, Dan valt me mee. En als het niet gebeurt, zal het me tegenvallen. Weet je wat ik tegen die man zei? Dat zeg ik hier ook. Weet je wat je nu doet, beste jongen? Nou maak jij van de genade een kansspel. Met vele nieten. Hij zei: dominee. Ik zei: ja. Je maakt van de genade een kansspel. Met vele nieten. Heimelijk. En ik weet het uit mijn eigen leven. Helaas. Heimelijk. Wentelen we de verantwoordelijkheid op God af. En het woord van God zegt, wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. En bekeert u. En dat is een zaak waar u en ik graag overheen stappen. En waar u en ik telkens met de neus op de schrift gedrukt moeten worden. En geleerd worden, alhoewel het absoluut waar is. Dat een dode niets kan. Dat hij nog niet eens één minuutje goed van God kan denken. Het toch voor zijn verantwoordelijkheid ligt. En hij toch behandeld zal worden als een verantwoordelijk mens. Opdat hij het bij God is zou gaan zoeken. Want wat is opmerkelijk. De Heere zegt in dat woord dat een zondaar zich tot hem zal bekeren. Wend u naar mij toe en wordt behouden. De bekering is de eis des Heren. Maar het leven dat er het voortdoet, is toch ook de gunst en de liefde des Heren. En u moet dus denken aan uw jeugd, jonge mensen weer onder ons. Ik heb straks gezegd dat u de mooiste tijd van uw leven beleeft, jongens en meisjes. kan je misschien niet indenken. Neem het nog maar eens van een oud mens aan. Je hebt toch wel een beetje van het leven meegemaakt, nietwaar? De mooiste tijd. Dat is de tijd van het verlangen naar liefde. Dat is de tijd van het verlangen om liefde te geven. Dat is de tijd waarin de jeugdidealen de borst doorgloeien. Dat is de tijd van het streven om hoger op te raken. Liefst nog een beetje hoger op dan vader en moeder gekomen zijn. Is dat verkeerd? Wel, nee. Ik vind het voortreffelijk als u zo is. Streef er maar naar. Maar zoekt ge nou ook wel en allereerst naar dat andere leven, naar dat geestelijk leven, naar die eeuwige jeugd. O, denk er toch aan. Er is een lenteleven der genade. Wie dat beleeft, zal er nooit spijt van hebben. En dat is nog te verkrijgen. Want er staat, die mij vindt, hoort u, die vindt het leven. Het is waar. En als onze mens zoeken gaat, dan kan hij maar niet geloven dat hij het leven zal vinden. Dan is hij zelfs bang soms. En het zal hem meevallen. Onbekeerde mensen, het zal je wonderlijk meevallen. Als je dat mag leren. Die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heer. En beginnen de jaren te klimmen bij u. Zonder dat u iets van deze dingen geleerd hebt. Zeg dat tegen de Heer. Zeg maar, Heere, ik word al ouder en ouder. Zou ik nou nooit eens aan de beurt komen? Dat mag je aan de Heere vertellen, hoor. Die en die zijn aan de beurt gekomen. Mocht ik ook eens aan de beurt komen. En mocht het dan eens zijn, zoals een zeker dichter zegt. Hebt gij, Heere Jezus, den dood verloren. Verwin hem ook in mij. O, dat je daar toch bezig mee mag zijn. Mensen op de middaghoogte van het leven. Leven snelt zo heen met zijn zorg en zijn bekommering. En God bekeert zo graag een mens. Ik kan het niet anders zeggen. God wil het zo graag. God doet niets liever dan dode zondaren leven maken. Laten we dat nog nooit vergeten. Dan zult u zeggen, ja hoor eens dominee, maar God is ook heilig en rechtvaardig. Ja, vast. Daarom zal de wraken dat ze verbondsvreselijk zijn. Dat hebben gehoord en niet gewild. Maar daar staat toch ook tegenover. Dat diezelfde God in het bloed van Golgotha, in de Heer Jezus, niets liever wil dan dat zondaren naar hem luisteren. Zegt u, ja dominee, maar dat kan ik niet verklaren. De dominee ook niet. Dacht u ooit dat ik het kan uitleggen en met mijn verstand klaar kan maken. Dat God die heilig en rechtvaardig is. Dat hij toch niets liever doet dan zondaren bevindt. Maar ik geloof het. En hoe ouder ik word, hoe meer ik het leer geloven. En is u door genade geen vreemdeling van deze dingen? Nu kenmerkt zich de oosterse lente de twee dingen. Ten eerste, een geweldige bloemenpracht. Hoe lang? Nauwelijks 2 weken, dan is alles weg in het oosten. Hoe komt dat? Dan is de zomerzon opgekomen. En die zomerzon, die verzengt alles weer. Mijn hoorders, past dat nou eens toe? Dikwerf duurt de geestelijke lentetijd ook niet zo lang. Misschien bij de een wat langer en bij de ander wat korter, maar meestal niet zo lang. En wat gebeurt er dan? Ja, wat gebeurt er dan? Dan komt de zon der ontdekking in je leven en de zon der beproeving. En die kan het werk Gods niet wegnemen. Dat is de bedoeling niet. Goed opletten hoor. Ik heb ook wel zo'n mens ontmoet die willen dat dominees het werk Gods aantasten. Ik weet niet eens. Dat doet de zon der ontdekking niet. Maar weet je wat die zon der ontdekking wel doet? Die doet veel verschroeien wat u en ik in die tijd voor waar leven hebben gehouden. We hebben misschien in die tijd wel eens gezegd, als we op de gezelschappen waren, en we vertelden ons wegje. Dat was nu allemaal van de Heer. En we hebben later ontdekt dat het nog een wonder is als er 1% van de Heer erbij was. Dat moet je door ontdekken leren. En dat die zonden ontdekken. Dan gaat er veel weg wat eigenlijk uit ons was. Wat we soms uit het gevoelige leven, uit geestelijke onkunde, of uit dat mensen ons vertellen, we hebben bijgevoegd. Niet met de bedoeling om oneerlijk te zijn. Nee, we dachten dat hoort erbij. En het hoorde er juist niet bij. Dat was eigenlijk van ons. En ziet, als dat nou gebeurt, dat die zon der ontdekking en der beproeving gaat schijnen, dan gaan we ook verstaan dat het wel een groot voorrecht is als de uitgangen van ons hart naar de Heere gaan. Dat het wel een grote weldaad is. Als we een heel echt verlangen hebben naar zijn gemeenschap. Maar dat het groter is dat de uitgangen van Jezus hart naar zondaren uitgaan. Dat Jezus zo'n groot verlangen heeft om zich aan zijn volk bekend te maken. Zie, dat is het grootste. Dominee, als een mens dat nou leert. Als hij dus meer leert van de Heer Jezus. Meer zijn heil in de borg en middeleeuwen. Eindigt dat dan niet, dat verlangen naar een gevoelige gemeenschap? Ik geloof dat niet, mijn oom. Ik zeg het wel eens zo. Ik ben verzot op gevoelige gemeenschap. Maar ik leer toch altijd weer dat de grond van zaligheid daar niet in zit. Verstaat u dat? Verzot te zijn van gemeenschap met de Heer. En toch de grond van zaligheid niet in zit. Maar dat moeten we praktisch leren. Want de duivel zit bij u en mij er telkens weer tussen. En weet je wat er dan kan gebeuren? Dat we niet zoeken naar gemeenschap. En bouwen op de vroegere ervaring. Dan komen we tot een zekere, dorre, dodige verzekerdheid. Dat is het begin van een slordig leven soms. Kun je pas me van. Mogen de Heer u en mij dat altijd maar weer afleren. Dat we met al onze zekering toch een bekommerd mens blijven. Hé, dominee. Een verzekerd mens bekommerd? Ja. Een bekommerd mens bekommerd over zijn staat voor God. En een verzekerd mens bekommerd over zijn stand voor God. Zijn dagelijks leven voor de Heer. Want deze bekommering over zijn staat, die hebben de ouden wel eens genoemd een natte bekommering. En die houdt ons klein. En die houdt ons in de gelaagde. En die leert ons tegelijkertijd, moet je goed opletten, naar de geboden des Heeren vragen. Niet uit werkheiligen. Nee, hebben sommige mensen wel eens verkeerd gevat. Die doet ons vragen naar Gods inzettingen. Die doet ons zeggen, Heer, hoe wilt u nou toch dat ik leven mag op alle terrein van het leven. Dus dat is geen werkheiligheid wel, nee. Dan gaan we Paulus verstaan. Die zegt, ik behoor Christus toe. Wie ik ben, zegt hij. En nou een punt. En die ik ook dien. En genade. Die man die geleerd had door een dienende Jezus gezaligd te worden. Wens die Jezus te dienen. En dat is nog zo. Vol gebrek. Gedurig tot beschaming. Maar toch echt. En tenslotte nog even dit. De bruid wil dus niet alleen gaan naar dat veld. Nee. Ze wil de bruidegom mee hebben. Want geestelijk leven en de vruchten daarvan kan ik niet uit mijzelf zien. Ook niet nu. Als ik zo oud ben. Want dan is het duister. En menige ziel zoekt dan juist een staat op te maken als het duister is. En dan zegt ze, het is nog niks met me. Maar als het dan eens licht wordt, als de Heer dan eens overkomt, zeg je dan ook, zou het wel echt wezen? Wel nee mensen, dat is eigenaardig. Dan is het echt. Om als hij overkomt, dan is het echt. Dan vraag je niet, zou het wel echt geweest zijn? En nu is menige ziel je dikwijls verkeerd werkzaam. Dan gaan we Gods werk willen bekijken met onze ogen. Hij zal mee moeten. Die het zelf werkt. Dan kan ik het zien. En als hij het me ook aantoont, dan word ik niet hoogmoedig. Dan geeft die genade van ooit er ook nog bij. Als de mensen het zouden zeggen, u is ondegelijk mens. Nou hoor. Niet zo best. Maar als de Heer zegt, mijn werk is in. Dan word je zo laag en bukkend voor de Heer. Dan word je ziel. Een ootmoedige lofzaam. En nog eens menige ziel. Wacht niet af tot de Heer meegaat. Zou ik zeggen, wacht maar. Als je weer in de war bent. Als je het weer niet weet. Als het gebeurt dat je zegt, zou het wel echt hebben zijn. Loop er niet te veel meer naar de mensen. Het is goed om het eens een vertrouwd vriend te zeggen. Want je kan mij en u er ook niet uit hebben. Dat kan de Heer alleen al. En als dat gebeurt. En u mocht op hem zien, nog eens, dan is het echt. Zou Kolbrugge dat ook bedoeld hebben met de uitdrukking die hij in een van zijn preken doet, dan zegt hij, als ziet gij geen enkel kenmerk van genade meer bij u. Hoort u goed wat hij zegt? Als ziet gij geen enkel kenmerk van genade meer bij u. Zie op hem alleen en uw ziel zal leven. Ik geloof dat u dat nog bedoelt. Dan wil die niet zeggen dat de kenmerken geen waarde hebben. Dat hebben sommige de mensen wel gemaakt. Maar dat we de grond van zaligheid niet inzien. Die alleen in het zien op hem. Wie dit nu vatten kan, hij vat het. Amen. Grote ontfermer, we zeggen de naam uw goedheid dank, dat we vanmorgen nog een deel van uw woord hebben overdacht. Wil u het zelf heiligen en toepassen het hart, wat u er niet in behaarde, want dat weet de prediker zelf soms niet eens. Dat is niet de dwaas voor. Wat u er niet behaarde, neem u dat zelf weg. En geef me datgene dat naar uw wil is, dat dat in de zin der gedachten mag blijven, dat het vruchtbaar slip mag zijn op de akker des harten. En wil u verder met ons zijn, met ons naar huis gaan. Kon het zijn vanavond ook nog samenbrengen. En laat u mogen erkennen voor uw grote goedgunstigheid dat we nog het evangelie mogen beluisteren. Ook in deze zo geestloze en gevaarvolle tijd. Heere, geef ons een hart om u daar echt voor te erkennen om Christus wil. Amen. We zingen uit Psalm 119. Vandaag van het 47ste vers. 119, vers 47. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving de uw bevelen het leven. Ik ben de uwe Heer, gelijk me ongestoord. Behoud me toch naar het woord aan mij gegeven. Ik heb met lust uw wetten nagespoord en die gezocht door uw geest gedreven. Psalm 119, vers 47. Vrede naar uw woning en ontvang de zegen des Heeren. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.